Het is 13 maart 2007, mijn naam is Daan de Wit. Aan de lijn heb ik Willem Middelkoop, een nieuw initiatief. Dit bestaat naast onze bestaande serie gesprekken. We gaan elkaar nu wat vaker spreken, maar korter ook, helemaal gebaseerd op de actualiteit. Willem, precies 2 weken geleden en een dag, dus maandag 2 weken geleden, barstte de bom in China. Miljarden werden verdampt, las ik in de krant. Ondertussen komen de krokussen op en is het ook niet bepaald de openen van het journaal elke dag. Wat is er aan de hand?
Ja, de financiële markten zijn weer even heel erg onrustig geweest. Het begon met een dag waarop de beurs in China 10% daalde. Die zijn daarna ook alweer redelijk hersteld. Dus het was een vrij korte paniekgolf. Die heeft een weekje geduurd in totaal op de wereldwijde beurzen. Kijk, alle beurzen waren toe aan een correctie. Vanaf juli 2006 zijn beurzen eigenlijk in een mooi stijgende trend omhoog gegaan. En iedereen zat naar elkaar te kijken van wanneer zal de correctie beginnen. Nou, die begon dus met die daling in Shanghai. En wat je dan ziet is dat heel veel beleggers posities hebben, ook met geleend geld. Hebben ze dus extra posities genomen. En als dan de onrust toe begint te slaan, de correctie begint, dan gaan mensen posities afbouwen, posities sluiten. Worden vaak ook gedwongen om posities te sluiten door risicobeheersingsprogramma's van banken. En dat lokt dan de ene verkoop naar de andere uit. Dus wat je dan ziet is dat je in een korte periode tussen de 5 en 10% daalt. Maar het heeft niks met de crash te maken. Het is gewoon een correctie op een hele grote beweging omhoog. Op het dieptepunt van die correctie stond de AEX. Was gedaald van 510 naar 470 punten. Dus 40 punten lager. Maar we stonden weer op hetzelfde niveau als half december 2006. Dus het lijkt al heel wat, maar er gebeurt niet zoveel.
Dus het is toch wel een beetje een storm in een glas water, ondanks de heftige berichten rond die dagen.
Ja, nou, de zorg wordt vergroot en de angst en de onzekerheid, omdat de Amerikaanse economie nu echt toch ernstig begint te verzwakken. Na het leeglopen van de technologiebubbel hebben we gezien dat de Amerikaanse bankiers, de centrale bank, de Federal Reserve, die rente extreem heeft verlaagd van 6 naar 1%. Dat gebeurde zeg maar in 2002, 2003, 2004. Daardoor het lenen heel erg goedkoop. Daardoor bleven de autoverkopen ook op peil. Omdat die autofinancieringen eigenlijk met 0% rente konden worden aangeboden. Door die hele lage rente zag je ook een enorme speculatiegolf ontstaan. Je kon dus vrijwel gratis geld lenen om daarmee te gaan speculeren. En om eigenlijk al die excessen een beetje in te gaan dammen en ook de inflatie te bestrijden, moest die rente weer worden opgetrokken. Dat hebben we de afgelopen anderhalf jaar gezien. Is die rente van 1% richting de 5% gegaan. En dat heeft ervoor gezorgd dat bijvoorbeeld General Motors en Ford niet meer die goedkope financiering aan kunnen bieden. En we zien nu dalingen bij General Motors en Ford van zo'n 30% in de verkopen. Daardoor zijn eigenlijk die auto-industrie in grote problemen gekomen. En wat we ook hebben gezien is door die extreem lage rente van een aantal jaar geleden is er echt een nieuwe bubbel, een nieuwe speculatiegolf in het vastgoed gekomen, waardoor 1 op de 3 verkochte huizen in Amerika de afgelopen tijd, dat was een speculatieobject. En doordat de rente is opgetrokken is eigenlijk stijgen die huizenprijzen niet meer verder en nu begint dus die hele speculatiegolf die we omhoog zich hebben zien ontwikkelen de afgelopen jaren, die begint zich nu naar beneden te draaien. En wat je nu ziet, al die speculanten willen nu hun roerendgoed verzilveren. En er is een enorm aanbod van roerendgoed in Amerika en dat leidt dus tot dalende prijzen. En we zien nu ook dat op de hypotheekmarkt grote problemen beginnen te ontstaan.
Ja, maar je ziet zoveel artikelen hierover dat je zou denken dat de huizenmarkt aan het klappen is. Terwijl met zoveel geld in die markt dat toch een enorme knal moet geven. Ondertussen lijkt dat ook wel weer mee te vallen. Is er sprake van een ballon die klapt?
Het is echt een ballon die aan het knappen is. En ik denk dat als we over een tijdje terugkijken, dat kan best over een jaar of 2 jaar zijn, dat je kan stellen dat het leeglopen van de technologiebubbel tussen 2000 en 2003 kinderspel was bij wat we nu meemaken, het leeglopen van die vastgoedbubbel. Want er zijn zo vreselijk veel excessen hebben plaatsgevonden bij het financieren van vastgoed. Een heel groot gedeelte van speculatief vastgoed werd gefinancierd met zogenaamde no-doc mortgages. Dat zijn hypotheken waarbij je geen enkel document hoeft te overleggen om die hypotheek te krijgen. Dus geen loonstrookje, geen belastingpapier. Iedereen kon werkelijk gewoon een lening, een hypotheek krijgen om vastgoed te financieren. Vaak voor de volledige aanschafprijs. En wat nu blijkt, dat in een deel van de markt, dat is de zogenaamde subprime lenders market. Ja, dat is een beetje een technische term. Dat kennen we hier in Nederland niet, maar in Amerika heb je een groot deel van de hypotheekmarkt. Wordt eigenlijk bepaald door hypotheken waar je wat meer rente op moet betalen. Dus in plaats van 6% betaal je 8%. Maar dan kan je ook zelfs met een hele slechte krediethistorie, zelfs zonder dat je een loonstrookje overlegt, kan je dus die hypotheek krijgen. Nou, die subprime lenders markt, dat is zeg maar 15% van de hele hypotheekmarkt in Amerika. Dat gaat om 1000 miljard dollar op een totale markt van 8000 miljard. Daar vinden nu de grote problemen plaats. Het blijkt dat meer dan 10% van de klanten van die subprime lenders, die hebben een achterstand van meer dan 60 dagen in het betalen van hun rente en hypotheek maandelijkse termijnen. En die 10% die worden nu geconfronteerd met zeg maar gedwongen verkoop van hun woning. Worden dan vaak ook verliezen dus hun woning, worden ook uitgezet. En er zijn nu berekeningen dat 1,5 tot 2 miljoen Amerikaanse gezinnen hun woonhuis gaan verliezen.
Die vergelijking met de technologiebubbel die langzaam leegliep, die klinkt wat abstract. Wat moet ik me voorstellen bij deze bubbel die leegloopt?
Nou, wat in feite hetzelfde is, is dat als je een bubbel hebt, een speculatieve bubbel op een bepaalde markt, dan is er dus heel veel extra geld naar zo'n markt gestuurd. Is er heel veel extra geld naar zo'n markt gestroomd. Dat heeft prijzen tot een soort ridicule. Dat heeft tot echt veel te hoge waarderingen geleid. Dat hebben wij technologieaandelen gezien rond 2000. Dat er veel te hoge prijzen worden betaald voor die aandelen. Er zit dus te veel lucht in die prijzen. Die lucht stroomt er op een gegeven moment uit. En dat is dus het leeglopen van de bubbel. Hetzelfde zie je nu met vastgoed. Er is veel te veel speculatief geld naar die vastgoedmarkt gestroomd. Daardoor zijn er veel te hoge prijzen voor huizen betaald de afgelopen jaren. Er zijn dus veel te sterke stijging geweest van de huizenprijzen. En die lucht begint er nu uit te stromen. En het vervelende is dat als zo'n bubbel eenmaal gaat leeglopen, dan is dat vaak een proces wat even lang duurt als zeg maar de opgaande beweging. Dus de opgaande beweging, de huizenmarkt, die heeft zo'n 6, 7, 8 jaar geduurd. En dan het leeglopen van zo'n bubbel, dat gaat vaak wel iets sneller in eerste instantie. Maar voordat zo'n markt stabiliseert en weer begint te stijgen, dan ben je vaak dus ook even lange periode onderweg. Dus
vandaar dat er ook niet echt sprake is van een klap.
Nee, het is een soort sluipend proces.
Ja, ja.
Het is niet een crash zoals op de beurs dat er dan opeens 30% van afgaat. Die huizenprijzen dalen ze nu dit jaar 6%. Volgend jaar is 12%. Het jaar daarna 15%. Maar in een aantal jaren verspeel je dus wel 30, 40, 50% van de huidige niveaus. Dat kan gebeuren, hè? Dat is nu nog niet aan de gang. We zitten nu in het begin van die beweging. Maar de geluiden die uit de hypotheekmarkt komen in Amerika, die zijn toch aardig rampzalig. Er zijn nu al 37 hypotheekverstrekkers echt omgevallen. De New Century Financial, dat is ongeveer de grootste, die heeft 7000 mensen in dienst, 220 verkoopkantoren in 35 staten. Nou, die staat nu op omvallen, dat zou de 38ste zijn. En ja, dit zorgt toch een beetje voor een domino-effect.
Ja, en heel concreet, mensen uit hun huis en verder, wat zie je nog verder?
Nou, 100.000, de verwachting is dat er 100.000 banen in de bouw vorig jaar al verloren zijn gegaan. Dit jaar opnieuw 100.000 banen verloren zullen gaan. Er dus mogelijk 2 van de 80 miljoen Amerikaanse huizenbezitters een huis gedwongen zullen moeten verkopen. En vergeet niet, de huizenmarkt met alles wat daarbij hoort, van koperen leidingen die aangeschaft moeten worden tot keukens en alles wat eromheen zit, dat is goed voor 23% van de Amerikaanse economie. Dus als het slecht gaat in die huizenmarkt en die huizenmarkt zou gaan crashen, dan heeft dat een hele grote gevolg op de totale economie. En dan bestaat de kans dat Amerika in recessie zou komen, zeg maar, binnen 12 tot 18 maanden.
Ja, en daar gaan wij mee.
Maar er is nog één heel belangrijk effect. Amerikanen hebben hun koopkracht afgelopen jaar op peil kunnen houden, doordat ze 7%, gemiddeld 7% van hun, zeg maar, gezinsinkomen haalden uit de overwaarde van hun huis. Dus Amerikanen zijn eraan gewend geraakt dat ze de overwaarde van hun huis opeten. En dat is dus goed voor 7% van het gemiddelde gezinsinkomen. En nu die prijzen niet meer stijgen, gaat dat effect sterk wegvallen. En die 7%, dat was goed voor een, zeg maar, een extra stimulans voor de economie. Er werd, zeg maar, voor 700 miljard per jaar meer gekocht dan Amerikaanse burgers. En dat effect gaat nu wegvallen. En dat, ja, dat is zorgelijk voor de groei van de Amerikaanse economie.
Wat zegt deze ontwikkeling voor de huurders en bezitters van huizen in Nederland?
Op zich niet zo heel erg veel. Dus in Amerika is die speculatie echt enorm geweest. En dat hebben we hier eigenlijk in de jaren 90 gezien. Alleen de excessen waren hier minder groot dan in Amerika toen. We hebben gezien dat er wat lucht uit de prijzen is gestroomd tussen 2000 en 2003. In Amsterdam bijvoorbeeld daalden de prijzen toen met 15-20%. Maar omdat er sprake is van een sterke woningnood, een lage rente nog steeds en een aantrekkende economie, zijn die huizenprijzen toch alweer op peil gekomen. Wat wel zorgelijk is, dat een hele hoop pensioenfondsen, bijvoorbeeld ABP. ABP heeft voor meer dan 8 miljard in producten belegd die als dekking hebben dat als dekking van die beleggingsproducten van ABP is graag Amerikaans vastgoed in dekking gegeven. Dus als het echt fout gaat met de Amerikaanse huizenmarkt, dan zou dat ook problemen kunnen gaan geven voor pensioenfondsen die veel in dat soort producten hebben belegd.
En heel concreet, als je nu op het punt staat een huis te kopen, wel doen, niet doen, huren, wat is het slimste?
Ja, heel moeilijk te zeggen. Dat is echt heel moeilijk te zeggen. De rente zie je nu wat oplopen. Je ziet de hypotheekeisen, die zie je niet alleen in Amerika, worden die nu aangescherpt. Als kalf verdronken is dem en de put, zou je kunnen zeggen. Dus nu opeens worden die eisen om een hypotheek te krijgen wel aangescherpt. Hetzelfde zie je eigenlijk in Europa gebeuren. Ook hier worden de eisen wat aangescherpt. Men is wat minder soepel om tophypotheken te geven. Nou, dat zorgt ervoor dat de huizenprijzen eigenlijk niet heel veel verder meer omhoog kunnen. Want mensen moeten dat natuurlijk wel, dat geld daarvoor kunnen lenen. Maar aan de andere kant wordt er zoveel geld op de wereld gecreëerd dat we toch in een soort inflatiespiraal zitten. En als er inflatie is, ja, dan blijven die huizenprijzen ook mee omhoog gaan. Gewoon puur omdat huizenprijzen meestijgen met de inflatie. Dus het risico op een echte stevige daling van de huizenprijzen is niet heel groot in Nederland. Of de economie zo erg moet gaan verzwakken. Maar of je nou gegarandeerd winst gaat maken als je nu een huis koopt, dat is ook niet te verwachten.
Hey, nog een laatste punt. Mijn interviews met jou die worden in boekvorm uitgegeven bij Nieuw Amsterdam. Wat kan je daarover vertellen verder?
Ja, ik ben op dit moment hard aan het schrijven aan het eerste boek. Met de titel Als de dollar valt. Komt inderdaad uit bij Nieuw Amsterdam. En Als de dollar valt is eigenlijk een bundeling van de gesprekken die wij hebben gevoerd afgelopen jaar. En ook de columns die ik heb geschreven de afgelopen tijd. En ik probeer eigenlijk in grofweg 100 vragen en 100 antwoorden op een hele makkelijke, toegankelijke manier de grote ontwikkeling in de economie te beschrijven. Het moet dus een heel toegankelijk, op een hele toegankelijke manier inzicht geven in wat er allemaal speelt op dit moment.
Wanneer verwacht je dat het in de boekwinkel ligt?
Het streven is om het in juni in de boekwinkel te hebben. En dan zou het beschikbaar worden zijn.
Oké, Willem, dank voor het gesprek. Ik hoop je gauw weer te spreken en dan de actualiteit van dan te behandelen.
Oké.
Dankjewel.
Bedankt.